Ik zou maar straks iets willen lezen uit Matteüs hoofdstuk 2. Misschien kun je dat al even opslaan. Matteüs hoofdstuk 2. Ik heb ook afgelopen week de boodschap van vorige zondag even geluisterd en gemerkt dat David gekozen had voor een adventsboodschap. Ik heb dan ook mijn best gedaan om een adventsoverdenking voor te bereiden voor deze morgen. Zo hoop ik nog een keer goed bij mijn broer te scoren, die fan is van de kerkelijke kalender. Maar goed, ik weet niet of dat u het ook opgevallen is, maar vorige week vernam ik tijdens het journaal dat de kerstboomverkoop in Vlaanderen al goed op gang gekomen was. De ongeschreven regel om pas na het Sinterklaasfeest een kerstboom in huis te halen, dat eigenlijk vanaf deze week dus kon gebeuren, dat wordt niet langer meer gerespecteerd. Dat was een van de aankondigingen tussen de nieuwsfeiten door. Ja, mensen die houden eenmaal van de gezelligheid van een flikkerende kerstboom met de nodige versiering in de huiskamers. En ook het marktplein hier in Nieuwpoort is na jaarlijkse gewoonte weer feestelijk ingericht. En dit jaar is het thema voor de eindejaarsperiode. Ik weet niet of je het nog weet, Mario. Wat is het thema voor de eindejaarsperiode in Nieuwpoort? Het kerstbos en de magische sfeer. Dat is het thema voor dit jaar. Men was zelfs van plan om eerst rendieren op de markt te zetten. Maar uiteindelijk heeft men daarvan afgezien. Het viel lichtjes buiten het feestbudget, om het zo te zeggen. Maar kerstbos en de magische sfeer, ik zie niet echt meteen het verband met kerstmis, als je bedenkt waar het woord kerst in oorsprong voor staat. We herkennen iets van de oorspronkelijke betekenis in het in onbruik geraakte woord kerstenen. Zegt u dat iets? Kerstenen? Het is niet meer een woord van deze tijd, maar het geeft wel heel goed aan waar dat eigenlijk kerstmis voor staat. Kerst plaatst vooral in de kijker dat Jezus' geboorte de wereld voorgoed aan het veranderen is, onder de wereldwijde invloed van het evangelie. Sinds de Heer Jezus in de wereld gekomen is de wereld niet langer dezelfde. Nu is er hoop om naar uit te zien. Maar zoals u wellicht merkt, is dat niet meteen de reden waarom dat het kerstfeest onder de gemiddelde Vlaming bekend is. En ook dit jaar ga je merken dat vele christenen de verregaande commercialisering en de vervlakking van het kerstmis weer gaan betreuren. Jezus' geboorte, zo meent men, die bevindt zich niet langer in het centrum van de aandacht. En ergens kan je dat ook wel begrijpen, want het valt mij ook op, ik weet niet of dat u al opgevallen is, maar dat de typische kerststal met de gouden kerstkribbe, de nodige figuren en attributen erbij, dat die jaar op jaar minder opvalt en minder gezien wordt in de publieke sfeer. Dat is aan het verdwijnen. En zo zijn er nog wel een aantal dingen op te noemen. Maar ik geloof dat deze jaarlijks toch wel terugkerende jammerklacht over de uitholling van het kerstfeest ergens de aandacht wegzuigt van een groter probleem rond het kerstverhaal dat zelfs maar zelden onder christenen herkend wordt. Het is zelfs best mogelijk dat dit probleem al bijna zo oud is als de kerstviering zelf, die trouwens nog maar sinds de 4e eeuw een jaarlijkse christelijke traditie is beginnen worden. En was in beginsel een kerkelijk feest en niet meteen een huisfeest, zoals nu toch wel meer de gewoonte is. Nu weet je trouwens dat hier in Vlaanderen het kerstfeest als huisfeest maar in gebruik is geraakt sinds het verblijf van Duitse en Engelse soldaten in de Vlaamse gezinnen tijdens de oorlogen. Wist je dat? Mijn moeder heeft mij dat nog verteld. Kijk, mijn grootouders die werden tijdens de oorlog verplicht om Engelse soldaten in huis te nemen. En dat was de eerste keer dat mijn moeders ouderlijk huis op aandringen van die Engelsen een kerstfeest hielden. Dat was de eerste maal. Dus wie dan meent dat het kerstfeest, in tegenstelling tot het geïmporteerde Halloween, een typische festiviteit van eigen bodem is, Ja, die is weer een illusie rijker geworden dan deze morgen. Maar dat is helemaal niet zo. Evenzeer geïmporteerd. Ja. En binnenkort is het weer zover. Hè. Dan gaat het weer volle bak zijn. Dan klinken de traditionele kerstliederen door de luidsprekers in alle winkelstraten. En een van die liederen die in talloze versies te horen zal zijn, is het wereldbekende Stille Nacht. In oorsprong is het eigenlijk een Duits lied van katholieke bodem, waarvan de eerste strofe, in de Vlaamse versie althans, als volgt luidt. Ik heb het even opgezocht. Stille nacht, heilige nacht, alles slaapt, ze sluimert zacht. Eenzaam waakt het hoogheilige paar, lieflijk kindje met hout in het haar, sluimert in de hemelse rust, sluimert in hemelse rust. De eerste strofe. Nu, het probleem dat ik uw aandacht wil opvestigen vanmorgen is niet zozeer het feit dat het Jezusgehalte van het kerstfeest op een veel te laag pitje is komen te staan, maar dat het sentimentele kindeke Jezus, rustig slapend in de kribbe, dat dat wereldvreemd is aan het kwetsbare kind dat in de harde realiteit van het Palestina van de eerste eeuw geboren wordt. Er was helemaal geen sprake van hemelse rust of zacht kunnen slapen in de toenmalige omstandigheden. Als er al van slapen sprake was, dan was het te midden van grote gevaren en onder onmiddellijke dreiging van de dood. En dat is nu wat Matthäus in zijn evangelie ons op het hart wil drukken. Vandaar dat ik met u een stukje wil lezen uit Matthäus hoofdstuk 2, vanaf vers 1 tot vers 18. Dit zegt Gods woord. Toen Jezus was geboren in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie wijzen uit het oosten kwamen naar Jeruzalem en zeiden: waar is de koning der Joden die geboren is? Want we hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om hem te huldigen. Toen de koning Herodes dit hoorde, werd hij ontsteld en heel Jeruzalem met hem. En hij liet alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeenkomen en deed bij hen navraag waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tot hem: in Bethlehem in Judea, want zo is er geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent zeker niet de geringste onder de vorsten van Juda, want uit u zal een leidsman voorkomen die mijn volk Israël zal hoeden. Toen riep Herodes in het geheim de wijzen en onderzocht bij hen nauwkeurig de tijd van het verschijnen van de ster. En hij zond hen naar Bethlehem en zei: haalt heen en vraag nauwkeurig naar het kind, en als u het vindt, bericht het mij, opdat ik ook kom om het te huldigen. Zij die hoorden de koning aan en gingen weg. En zie, de ster die zij in het oosten hadden gezien, ging voor hen uit, totdat ze kwam en boven de plaats bleef staan waar het kind was. Toen zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij het huis waren binnengegaan, zagen zij het kind met Maria, zijn moeder. En zij vielen neer en huldigden het. En ze openden hun schatten en boden het geschenken aan goud, wierook en mirre. En toen zij in een droom een goddelijke aanwijzing ontvangen hadden om niet naar Herodes terug te keren, vertrokken ze langs een andere weg naar hun land. En toen ze nu waren vertrokken, zie een engel van de Heer verscheen in een droom aan Jozef en zei: sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte. En wees daar totdat ik het zeg, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. En hij stond op, nam het kind en zijn moeder 's nachts mee en vertrok naar Egypte. En hij was daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door middel van de profeet die zei: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, daar hij zag dat hij door de wijze was misleid, zeer toornig. En hij zond knechten en doodde alle jongens die in Bethlehem en in het hele gebied daarvan waren, van 2 jaar en daaronder, overeenkomstig de tijd die hij bij de wijze nauwkeurig onderzocht had. Toen werd vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia, die zei: een stem is in Rama gehoord, geween en veel geklaag, Rachel die haar kinderen beweende, en ze wilden niet getroost worden, omdat zij niet meer zijn. Beste vrienden, het is heel moeilijk om een rustige stille nacht te kennen als je als vluchtelingen op de loop bent om te overleven en de dood eigenlijk nooit veraf is. Hemelse rust is juist heel veraf in de wereld waar Herodes aan de macht is. Baby Jezus, omgeven met romantiek en hemels sentiment, wat men zo graag weer op het voorplan wil zien onder de christenen, die is gezien het drama dat zich in Palestina afwikkelt, wereldvreemd en volkomen onrealistisch. Het is zo ver verwijderd van de harde wereld van Herodes, vol pijn en verdriet, dat deze Jezus-versie niet relevant is voor de hedendaagse werkelijkheid, vrienden. Een baby die sluimert in hemelse rust, dat is van geen enkele betekenis voor de miljoenen mensen die op de vlucht zijn uit oorlogsgebieden in Afrika, in het Midden-Oosten, noem maar op. Wie tijdens de koude winternachten wat warmte zoekt in een karton boven de roosters van de metro in Brussel, die heeft daar helemaal geen boodschap aan. Kindeke Jezus biedt ook geen enkele troost aan wie diep verdriet kent om het verlies van een geliefde. Biedt geen enkele hoop voor wie emotioneel zwaar te lijden heeft onder het gevolg van seksueel misbruik. Zoetsappige kerstliedjes, aandoenlijke kerstscènes die snijden heen hout in de harde, meedogenloze wereld van Herodes. En als je niet overtuigd bent en mij verdenkt vanmorgen van een Validiaanse overdrijving, dan wil ik je toch meenemen naar een schriftplaats die precies in beeld brengt wat ik je vanmorgen wil voorhouden. We komen straks terug bij Matteüs hoofdstuk 2, maar ik wil je nog meenemen naar het laatste Bijbelboek. Het boek De Openbaring van Jezus Christus. Klein stukje uit het 12e hoofdstuk. Vers 1 tot vers 5. Ik ga me beperken tot dat kleine stukje. Dit zegt Gods woord. En er werd een groot teken gezien in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en schreeuwde in haar ween en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel en zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. Tweede gedeelte van vers 4. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij haar kind zou baren het te verslinden. En ze baarde een zoon. Een mannelijk kind die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Tot daar. Zonder hier in detail te treden, vrienden, denk ik dat het niet zo moeilijk is om hier de hoofdrolspelers in dit apocalyptische visioen, dat opent met die dramatische geboorte van dat mannelijke kind, om die te gaan identificeren. De hoogzwangere vrouw hier die schreeuwt in haar pijn om te baren, dat is het gelovig overblijfsel dat in het kerstgebeuren een gezicht krijgt in het rechtvaardige stel Jozef en vooral dan natuurlijk Maria. En het kind dat bestemd is om te heersen over alle volken, dat hoeft al helemaal geen uitleg, denk ik. En de grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens, daarvan is Herodes de angstwekkende belichaming in het kerstverhaal. En kunt u het zich inbeelden, vrienden? Ziet u voor uw ogen wat er hier gebeurt? Ziet u die vrouw hier zwoegend aan het persen om dat hulpeloos kind in de wereld te brengen, maar echt voor haar geen gynaecoloog, maar een weerzinwekkend afgrijselijk monster dat bloed geroken heeft en het kind met huid en haar wil verslinden. Ziet u dat voor uw ogen? Niet echt geschikt voor gevoelige kijkers, zult u zeggen. En het ziet er helemaal niet zo proper uit. Nee, inderdaad niet. Dat had ik hier in beeld onder een kerstboom. Hè? Moest u dan twijfelen of dat je het evangelie had kunnen verkondigen op kerstavond? Het is maar zeker dat je gesprek hebt. We kunnen er wel even om lachen, maar dit is wel Gods dramatische openbaring van heel het kerstgebeuren, vrienden. Dat is ons vaders kijk op het kerstgebeuren. Een krachtig en aangrijpend beeld, vrienden, dat op ons netvlies gebrand zou moeten staan. Want dit is de onthutsende realiteit achter de schermen in Bethlehem. Dit is de harde, meedogenloze wereld waar Jezus bij zijn geboorte in terecht komt. Denk daar maar een keer aan als je van plan bent om binnen 14 dagen op zaterdagavond een kalkoen aan te snijden. En het is vooral Matthäus die ons daarvoor de ogen wil openen, vrienden. Matthäus 2 vers 1, toen Jezus was geboren in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes. Ja, Matthäus doet hier veel meer dan Jezus een plaats geven in de geschiedenis door hier Herodes in de kijker te stellen. Nu, op grond van deze woorden en ook de info die we krijgen rondom de gruwelijke kindermoord in vers 16, dateren we de geboorte van de Heer Jezus ten vroegste tussen 6 en 4 voor Christus, omdat namelijk Herodes volgens de overleveringen in 4 voor Christus al gestorven is. En dat is interessant om te weten, vrienden, maar Herodes plaatst vooral de geboorte van de Heer Jezus in de harde realiteit van de geschiedenis, de wereld van Herodes. Ik weet niet in hoeverre je vertrouwd bent met Herodes. Maar Herodes die heeft zeker zijn plaats in de galerij van de allergrootste tirannen en dictators uit de afgelopen geschiedenis. Deze man was gewoon paranoia. Werkelijk tot alles in staat om zijn machtspositie maar te kunnen handhaven. Zelfs zijn eigen familie was helemaal niet veilig voor de ziekelijke achterdocht en machtswellust van deze man. In die mate zelfs dat keizer Augustus, onder wie Herodes koning was over Palestina, van hem zei dat je beter af was om een varken van Herodes te zijn dan zijn eigen zoon. Moet je nagaan, keizer Augustus, dat is nu ook niet bepaald een vredevorst te noemen, nee. Toch ook wel behoorlijk wat bloed aan zijn handen kleven. Maar vanaf 35 voor Christus, hij was toen ongeveer 2 jaar aan de macht, dan begonnen de lijken zich letterlijk op te stapelen in de voorhof van Herodes' paleis. In dat jaar heeft hij zijn eigen schoonbroer, samen met de hoge priester van dat jaar, een zekere Aristobulus, laten verdrinken, omdat hij hen ervan verdacht dat ze hem niet meer loyaal waren. Kort daarna liet hij nog een andere schoonbroer, een zekere Costobar, doden, om gelijkaardige redenen. En hij liet ook zijn meest geliefde vrouw, koningin Marianne, liet hij ook doden, omdat hij vermoedde dat zij hem ontrouw was. Kort na de gevangenneming bleek echter dat zijn verdachtmaking totaal ongegrond was. Maar ja, het was spijtig, maar ze was al omgebracht, ze was al terechtgesteld. En ook de 2 zonen die Herodes bij haar verwekt had, die moesten eraan geloven. Beiden werden ze gedood op verdenking van verraad. En nog een 3e zoon van Herodes, die hij bij een van zijn overige 9 vrouwen verwekt had, die moest ook kort hierna eraan geloven. Tot zelfs de moeder van koningin Mariamne, die Herodes nota bene gesteund had tegen haar eigen dochter in, die werd eveneens op grond van vermoedens omgebracht. En dan hebben we het nog niet gehad over al zijn vermeende tegenstanders buiten het paleis, die hij systematisch liet ombrengen. En de verschillende opstanden in het land, die hij brutaal en zonder enig mededogen de kop heeft ingedrukt door massale slachtpartijen. Ja, beste vrienden, hij is niet voor niks een van de meest gehate mannen in Israëls geschiedenis. En weet je, hij wist het ook van zichzelf. Kort voor zijn dood had hij zelfs een volledig plan uitgewerkt om bijna alle hoogwaardigheidsbekleders in Jeruzalem te laten vermoorden. Weet je waarom? om er zo zeker van te zijn dat zijn begrafenis in alle sereniteit zou verlopen. Die man was gewoon krankzinnig. Deze man was werkelijk een bloeddorstig monster. De wereld van Herodes, waar dat de Heer Jezus in geboren wordt, is een duistere, bloederige wereld vol afgrijselijke terreur en moorddadigheid. Een wereld, lieve mensen, waar dat de mensenleven niks betekent. Niks. En in Matteüs 2, vers 2 zien we dat Herodes en heel zijn entourage totaal verrast in verlegenheid gebracht worden wanneer daar een delegatie wijzen uit het verre oosten navraag gaat doen waar dat de koning der Joden geboren is. Kunt u zich hier voorstellen wat er gebeurt? Heidense priester-astrologen, zo zou ik ze toch noemen, die hebben in de sterren de kosmische betekenis van deze uitzonderlijke geboorte waargenomen. Zo belangrijk is de geboorte van dat koningskind voor de wereld, dat er zelfs een opkomende ster aan de hemel in het oosten verschenen is. Wie dan aan? En ze hebben een aanzienlijke reis gemaakt om nu de koning der Joden hun eer te betuigen. Nou, deze mensen vormen eigenlijk de voorhoede van hoe dat de volkeren op Jezus' heerschappij zullen reageren. Nu, Herodes, die deelt hun enthousiasme niet. Dat mag duidelijk zijn, denk ik. Trouwens, heel het politieke en godsdienstige apparaat in Jeruzalem is geschokt en verontrust. Dit onverwachte nieuws slaat in als een bom. Herodes, die is volledig van zijn melk, want die beseft maar al te goed wat dit voor hem te betekenen heeft. En hij trommelt hier meteen het hele Sanhedrin, de Joodse raad, op voor een onmiddellijke spoedvergadering. Ja, deze ongunstige tijding uit het oosten, die vormt niet alleen een bedreiging voor het koningshuis van Herodes, zichzelf trouwens als de koning der Joden, maar ook voor het ganse Sanhedrin, dat zich politiek verbonden had, op één lijn had gezet met Herodes. Zolang Herodes aan de macht bleef, was ook hun toekomst verzekerd. Hun positie, hun invloed in Jeruzalem, die zat vast aan Herodes' machtspositie. Niet dat ze meteen vrienden zijn, Herodes en het Sanhedrin, absoluut niet. Maar een gemeenschappelijke vijand kan wonderen doen, voor de samenhorigheid, hè? Ja, je zou hier verwachten dat de overpriesters en de schriftgeleerden zeer opgetogen zijn met de aankondiging van die bijzondere geboorte. Maar niets is minder waar, je vrienden. De komst van de ware koning in Israël vormt evenzeer een ernstige bedreiging voor het corrupte geestelijke leiderschap. Laten we even het antwoord lezen dat ze geven aan Herodes in vers 5. En ze zeiden tot hem in Bethlehem in Judea, want zo is er geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent zeker niet de geringste onder de vorsten van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen die mijn volk Israël zal goeden. Dat is wat zij antwoorden op de vraag van Herodes. Nu, wat zij wisten te vertellen aan de geboorte hier van de Davidische troonerfgenaam in Bethlehem, de stad van David, was eigenlijk niets nieuws onder de zon. De verwachte geboorte na Micha 5 vers 1, die was wijdverspreid en alom bekend in die dagen. Maar Matthäus die helpt ons nog een stapje verder. Hij wil ons namelijk hier tonen wat er werkelijk aan de hand is. Door een paar kleine veranderingen die hij aanbrengt aan de tekst uit de profeet Micha. En dan gaat hij die samenvoegen met een andere gedeelte, namelijk een aanhaling uit 2 Samuel hoofdstuk 5. 2 Samuel 5, dat is het moment waarop dat David algemeen door het volk erkend wordt als Gods gezalfde herdersvorst, die Gods volk zal hoeden als een goede herder. En Matthäus die gaat hier eigenlijk het feit onderstrepen dat Bethlehem, Juda, dat mag dan misschien wel klein en onbetekenend zijn, maar hij die er nu geboren is, dat is niet de minste. Hij is de erfgenaam van de troon van David, Gods herdersvorst. En hij zal zich ontfermen over het lot van Gods kleine kudde. Wat Micha heeft aangekondigd, dat is nu in vervulling gegaan. Dat is wat hij, Matthäus, in de kijker wil plaatsen. Nu, u kunt zich voorstellen, voor de rechtvaardigen klinkt dit als muziek in de oren. Maar voor anderen betekent dit het absolute einde van hun eigen kleine koninkrijkje. En Herodes die is niet van plan om zich zomaar naar de slagbank te laten leiden. En hij gaat in het verborgene besprekingen voeren. Ja, daar is hij ook het beste natuurlijk. We lezen in vers 7. Toen riep Herodes in het geheim de wijzen en onderzocht bij hen nauwkeurig de tijd van het verschijnen van de ster. En hij zond hen naar Bethlehem en zei, gaat heen en vraag nauwkeurig naar het kind. En als u het vindt, bericht het mij, opdat ik ook kom om het te huldigen. Herodes, de oude geslepen vos, ja, die gaat nu al zijn kunde aan de dag leggen om dit nakende onheil alsnog te voorkomen. Ja, je is eigenlijk een beetje bang van die religieuze delegatie uit het oosten met hun zeer verdachte interesse voor dit pasgeboren kind. Misschien is dat wel mogelijk de voorbode van een invasie die zijn koningshuis van de macht wil ontzetten om vervolgens het huis van David weer aan de macht te helpen. En dat is een onderneming, vrienden, ja, die zeker zal kunnen rekenen op de steun van de hele bevolking. Want die willen maar wat graag dat ze verlost zijn van die tiran Herodes. Dus moet hij zien het vertrouwen te winnen van deze mannen en moet hij hen zien te overtuigen dat hij enkel goede bedoelingen heeft met dat pasgeboren koningskind. Maar zodra dat ze het kind gevonden hebben, moeten ze daar geen ruchtbaarheid aan geven. Maar meteen hem daarvan op de hoogte brengen. Ja, dat heugelijk nieuws dat zou alleen maar voor volksopschudding zorgen en dan ook de aandacht trekken van de Romeinse bezetter met alle gevolgen van dien. En dat kan je toch beter maar vermijden, hè? Dat is zijn plan. Wat hier opvalt, is dat hij geen militaire begeleiding meestuurt met die mannen op hun verdere zoektocht. En hij heeft er dus schijnbaar alle vertrouwen in dat hij hen heeft kunnen overtuigen en dat hij in zijn opzet geslaagd is. Maar dat is buiten de waard gerekend, en waard met een grote W. We lezen in vers 12. En toen zij in een droom een goddelijke aanwijzing ontvangen hadden om niet naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. Zie je, het is God zelf die het snode plan van Herodes hier verijdelt door die delegatie uit het oosten te waarschuwen in een droom. Nou, de Heere God gebruikt vele manieren, hè? God is een God die heel graag communiceert. En welke middelen dat hij daarvoor gebruikt, dat staat hem vrij om te doen. En hij gaat dat doen op een manier dat iedereen hem verstaat. En voor sommige mensen is dat in een droom. En voor anderen is dat weer iets anders. Ja. En hier doet hij dat via een droom. Want we zien dat de Heere God zelf waakt over het welzijn van dat hulpeloze, o zo kwetsbare koningskind. Maar het gaat verder, vers 13, toen zij nu waren vertrokken, zie, een engel van de Heer verscheen in een droom aan Jozef, en zei, sta op, neem het kind en zijn moeder mee, en vlucht naar Egypte, en wees daar tot ik het zeg, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Zie je dat? Ook Jozef, die krijgt in een droom een goddelijke aanwijzing om te vluchten met het kind naar Egypte. Beetje voor de hand liggend, langs de ene kant, want in Egypte is een zeer grote Joodse gemeenschap. En we zien hier dat Jozef en Maria voorzien van de kostbare haven die wijzen uit het oosten hen geschonken hebben. En dat ze nu een hele tijd daarmee kunnen doorkomen tot het directe gevaar geweken is. Na geruime tijd krijgt Herodes het door dat hij door die wijzen uit het oosten bij het 17e is gezet. Hè? En hij is furieus. Vers 16, toen werd Herodes, dat hij zag dat hij door de wijze was misleid, zeer toornig. En hij zond knechten en doodde alle jongens die in Bethlehem en in het hele gebied daarvan waren, van 2 jaar en daaronder, overeenkomstig de tijd die hij bij de wijze nauwkeurig onderzocht had. Toen werd vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia, die zei, een stem is in Rama gehoord, geween en veel geklaag, Rachel die haar kinderen beweende, en ze wilde niet getroost worden, omdat zij niet meer zijn. Typisch voor zijn stijl laat Herodes het hele gebied rond Bethlehem vakkundig uitzuiveren. Alle kinderen tot aan 2 jaar worden systematisch vermoord. En weet je, buiten deze vermelding in de schrift is er nergens iets van terug te vinden. Nergens. Deze gebeurtenis heeft het grote nieuws nooit gehaald. Hoe afgrijselijk en gruwelijk deze wandaad hier ook is, er was zoveel bloedvergieten in die tijd, dat behalve de verwanten van die 20, 30 kinderen, want het was maar een heel klein gebied, ja, dat behalve die mensen, dat niemand eigenlijk nog van opkeek dat zoiets gebeurde. Moet je nagaan. Het punt is dat Herodes hier die hulpeloze in Bethlehem geboren baby beschouwde als aartsgevaarlijk. Een grote bedreiging voor zijn macht. En dat dat voor hem die waanzinnige slachting onder die arme kinderen volkomen rechtvaardigde. Weet je, eens dat Jezus met zijn ouders terug is in het land, na de dood van Herodes, dan gaan ze niet in Bethlehem Juda gaan wonen, nee. Is dat opgevallen? Dan gaan ze naar Nazareth in Galilea. Dan gaan ze zich daar vestigen. En dat geeft zo zijn redenen, weet je dat? Want na Herodes' dood is Archelaus, zijn zoon, aan de macht gekomen. En dat is ook een aartje als een vaartje. En hij gaat zo brutaal en driest te werk dat de lokale bevolking van Juda in hun wanhoop klacht gaan neerleggen bij de Romeinse overheerser. En Archelaus wordt dan vervolgens meteen door de Romeinen afgezet en zo wordt Pontius Pilatus de nieuwe gouverneur in Juda. Dat is ook geen grote verbetering, zult u wellicht denken. Maar ik denk dat we ons amper kunnen voorstellen, vrienden, wat voor tijden het toen waren. Ik denk dat we dat ons niet kunnen inbeelden. Maar weet je, kerstverhaal naar Matthäus laat ons vooral zien dat Gods liefde voor deze gebroken wereld, vol afgrijselijk onrecht, lijden en dood, dat hij juist gezien werd in de geboorte van een hulpeloze, kwetsbare baby, die zelf van geen enkele bedreiging gespaard bleef. En om die reden heeft Herodes een onmisbare plaats in het kerstverhaal. Alleen al om het feit dat Jezus geboren werd, om de Herodes-figuren voorgoed van deze wereld te laten verdwijnen. Gods beslissende afrekening met alle kwaad en onrecht, dat zal uiteindelijk zijn zwaartepunt kennen in het kruis. Maar alles begon in Bethlehem met de geboorte van een kwetsbaar kind in de schaduw van een meedogenloze tiran, een bloeddorstige tiran, Herodes genaamd. En als je in dit licht het kerstverhaal leest, dan denk ik dat dit schokkende tafereel uit Openbaring hoofdstuk 12, de vuurrode draak, die klaar staat om dat kind dat bestemd is voor de troon te verslinden, dat dat helemaal geen overdrijving is, maar de bittere realiteit. Jezus die werd geboren in de wereld van Herodes. Een wereld die wij maar al te zeer kennen als we ons tv-toestel aansteken om naar het journaal te kijken. Als je de dagelijkse berichting een beetje volgt, dan is dat een zeer bekende wereld. Maar ik hoop, vrienden, dat wij net als de wijzen uit het oosten de kosmische betekenis van Jezus' geboorte onderkennen. Want dat is de enige hoopvolle boodschap van Kerstmis die mensen troost biedt en verwachting schenkt. Amen.